Het is niet zozeer voedsel als wel drinken eigenlijk waar het over gaat vanmorgen. Het gaat over water. Even kijken, mag de presentatie juist. O, alle dorstigen. Maak die zin even af. Ja, kom tot de wateren. Dat staat in de profeet Jesaja. Jesaja leefde ongeveer 700 voor Christus. Het gaat over water. En we hebben al over water gezongen. Even kijken hoor. We hebben gezongen in lied 623. Laat het levend water stromen door je heen. Nou, daar gaat het eigenlijk over vanmorgen. Het levend water. Water is een probleem tegenwoordig. We hebben een enorme droge zomer gehad. En nu regent het ontzettend veel. Ik ben van de week zo verschrikkelijk nat geregend een paar keer. Het klimaat verandert. Wat zegt de Bijbel over water? Kijk, toen ik had het laatst met een collega over het maken van een preek. Toen zei ik, weet je wel hoeveel tijd dat kost? Ik was de laatste keer uren bezig om alleen al een cartoon uit te zoeken. Nou zegt diegene, waarom draai je het dan niet om? Waarom zoek je dan niet eerst een cartoon en maak je daar je preek op? Oh wauw, dat is nog eens een gedachte. Dat was een ongelovig iemand notabene, maar dat heb ik gedaan. Dus we beginnen met een cartoon. Bestaat uit 4 plaatjes, dit zijn de eerste 2. Kunt u het lezen? Ja, de man met de aktentas die aan de deur was, die zei dat de wereld snel zal vergaan. Als we nadenken over een aantrekkelijke gemeente, een aanstekelijke gemeente, dan gaan we misschien niet met een aktentas langs de deur. Die associatie die kennen we wel. Mensen die dat doen. Ik heb wel eens iemand zo lang aan de praat gehouden dat hij zelf opstapte. dat is wel een kunst, hè? Nee, we gaan niet met een aktentas langs de deur. Hoe moeten we dan wel aantrekkelijk gemeente zijn? Nou, daar gaan we over nadenken. Dat laatste plaatje, daar moet ik toch mijn huiswerk maken. Kijk, ik denk eerlijk gezegd soms wel eens, oh, kwam de Heer maar gauw terug. Als het even tegen zit of zo. Als ik iets moeilijks moet doen. Of als ik te moe ben. Of als ik helemaal nat geregend ben. Denk ik, oh Heer, waarom nou? Als u nou gewoon terugkwam. Het is natuurlijk een hele, ja, eigenlijk kinderachtige gedachte. En wat moeten we dan ondertussen doen? Zolang de Heer nog niet komt. Waar vullen we ons leven mee? Nou, dit plaatje, deze foto, die stond vorige week in onze krant. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat is de grote kerk in Breda. En daar staan mensen die staan yoga-oefeningen te doen. En er stond bij, dat is de nieuwe zingeving van de mensen. Mensen proberen op allerlei manieren hun leven zin te geven. Zolang de wereld nog niet is vergaan, gaan we het leven zin geven. Denk ik, we zijn van God losgeraakt. En de Bijbel die zegt daar natuurlijk het een en ander over. En ik had de volgende tekst gevonden. Een vrij bekende tekst uit de profeet Jeremia. Aan het begin van Jeremia staat deze tekst. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Jeremia leefde iets van 100 jaar na Jesaja, dus rond 600 voor Christus. En hij had deze boodschap te brengen aan het volk Israël. Maar eigenlijk denk ik dat dit een boodschap is voor alle mensen. Want wat hebben we gedaan? Sinds Adam en Eva hebben we eigenlijk God verlaten en zijn we zelf bakken gaan uithakken, lekkende bakken, om die te vullen met water. We vullen ons leven met van alles en nog wat. Maar wat is het geval? Het lekt allemaal weg. Dat is het beeld wat de Bijbel gebruikt. En water wordt hier natuurlijk in overdrachtelijke zin gebruikt. Hè, dus het staat niet voor echt water, maar het staat voor alles, voor het leven zelf eigenlijk. En waar je je leven mee vult. Goed. Als je zou gaan nadenken over waar je je leven dan mee kan vullen. Nou, dat is al natuurlijk al veel vaker gedaan. De prediker heeft dat gedaan. Prediker, dat is koning Salomo. Wanneer leefde die? Die leefde ongeveer zo tussen 1000 en 900 ergens voor Christus. Lang geleden. En Prediker, ik vind dat echt een geweldig boek. Want de prediker, die bestudeert alles onder de zon. Dat wil zeggen, hij doet even als God, alsof God niet bestaat. En dan gaat hij bedenken, wat is dan het beste om te doen? Waar kun je dan je leven mee vullen? En nou is het ook wel zo dat koning Salomo, die had gewoon alles. Die had tijd en die had geld. Hij was de rijkste koning die er was. Dus hij kon zich de luxe veroorloven om daarover na te denken. Kijk, mijn opa Platschorre, die had die luxe niet. Die was boerenarbeider. Die stond daar in de Zeeuwse klei te ploeteren en te werken keihard voor altijd te weinig geld. Die kwam altijd geld tekort om zijn 9 kinderen te voeden. Die had die luxe niet om daarover na te denken. Wij hebben vaak die luxe wel. Wij hebben vrije tijd gekregen. En wij kunnen ons leven vullen met van alles en nog wat. Nou, wat deed koning Salomo? Hij noemt 4 dingen. Als eerste, blijdschap, lachen. Er staat niet bij hoe hij dat dan deed, maar misschien nodigde hij wel gewoon cabaretiers uit of zo. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, hofnars. Gewoon vrolijkheid maken. Daar kun je natuurlijk je leven mee, dat lijkt erg leuk. Maar hij kwam tot de conclusie, ja, het is wel leuk, maar het is het niet helemaal. Hè. De prediker zegt natuurlijk ijdelheid, hè, dat woord ijdelheid wordt veel gebruikt. Het is ijdel. In mijn vertaling staat, het is vluchtig. En dat is eigenlijk, denk ik, iets beter te begrijpen. Het is het vervlucht. Het is water wat wegloopt in die lekkende bak. Het tweede wat hij deed, hij ging wijn drinken. Ja, het staat er echt hoor. Maar wel zo dat hij nog wel zijn verstand erbij kon houden. Dus hij was niet stomdronken. Maar hij ging wijn drinken. En eigenlijk staat wijn, net als dat blijdschap en lachen voor al het amusement staat, wat je je zou kunnen bedenken, staat wijn misschien voor al het lichamelijke genot waar je van kan genieten. En daar mag je ook van genieten. En op zich zijn deze dingen niet fout. Te veel wijn drinken, daar zegt de Bijbel wel wat van. Maar lichamelijk genot. Wijn kan trouwens ook verdoven. En er zijn veel mensen die natuurlijk ook daarom alcohol tot zich nemen en andere verdovende middelen. En ook daarvan zegt de prediker, dat is het niet. Het vult mij niet helemaal. Het is vluchtig. Dan ging hij nog wat doen. Hij ging keihard werken. Hij ging dingen ontwerpen. Hij heeft waterleiding aangelegd. Hij heeft natuurlijk de tempel gebouwd. Hij heeft paleizen gebouwd. Hij heeft heel veel gebouwd. En hij ging dingen verzamelen. Mensen, dieren. Hij legde tuinen aan. Dat is een hele opsomming. Je krijgt de indruk, als je dat stukje leest in Prediker, dat hem nog de meeste voldoening gaf. En ik moet ook zeggen, het geeft ook voldoening om iets tot stand te brengen. Om iets te bouwen, om iets te ontwerpen. Veel mensen, in mijn werk mag ik dingen ontwerpen en bouwen. Dat geeft een zekere voldoening. Maar het is ook zo verschrikkelijk vluchtig. Ik ontwerp aandrijvingen voor treinen. En in het begin werd er gezegd, nou, zo'n aandrijving moet 40 jaar meegaan. Dus wij rekenen of dat allemaal klopt en zo. Nou, nu is na 20 jaar, dan kunnen ze geen reserveonderdelen meer kopen. En dan gooien ze het gewoon weg. Hup. Dus mijn eerste aandrijvingen, die liggen al lang op de schroothoop. Het is vluchtig. Zelfs wat Salomo gebouwd heeft, daar is niks meer van over. De klaagmuur in Jeruzalem is een onderdeel van de tempel, maar niet die van Salomo hoor. Dat is een tempel die daarna gebouwd is. Dus daar is niks meer van over. Als laatste ging die kennis en wijsheid verzamelen. Hij ging zich daarin verdiepen. En dat is natuurlijk ook geweldig om dat te kunnen doen. Als je dat ligt, als je veel boeken lezen, kennis verzamelen. Maar hij kwam eigenlijk ook tot de conclusie dat ook zelfs dat vluchtig is. Want ja, we gaan dood. En wat maakt het dan uit of je heel veel hebt geweten, of je wijs was of niet? Maakt helemaal niks meer uit, zegt hij. Als je God buiten beschouwing laat. Wat moeten we dan doen? Nou, kijk, als je deze dingen bekijkt, dan zijn dat eigenlijk dingen die Salomo bestudeerd had, die eigenlijk een beetje de buitenste laag van ons leven bestrijken. Het geeft niet echt de voldoening voor ons innerlijk. En wat geeft nou meer voldoening? Eigenlijk zijn wij gemaakt om relaties te hebben. En wij als christenen weten natuurlijk, wij zijn gemaakt om een relatie te hebben met God. Maar mensen die niet in God geloven, die weten ook wel dat relaties met mensen, dat geeft, als je goede relaties met mensen hebt, dat geeft voldoening. Ja, een huwelijk natuurlijk is daar het meest uitgesproken voorbeeld van. Maar ook gewoon vrienden, familie, goede relaties onderhouden. En dan wil ik naar een verhaal in 2 Samuel 14, en het is misschien niet zo'n bekend verhaal, gaat over deze tekst. Op een gegeven moment, het gaat over koning David, die leefde dus ongeveer 1000 jaar voor Christus, de vader van Salomo, maar ook de vader van Amnon, de vader van Tamar en de vader van Absalom. En over die mensen gaat het. Op een gegeven moment had Amnon, die had Tamar verkracht en verstoten. Ik denk dat het verhaal niet in de kinderbijbel staat. Maar het is wel gebeurd. En Absalom die haatte zijn halfbroer Amnon. En heeft hem na 2 jaar had hij een gelegenheid om hem te laten doden. Dus Absalom had Amnon gedood. En David die zat daarmee. Want Absalom die was gevlucht. Omdat hij wel wist van moordaanslag gepleegd, dat op zich verdient dat ook al de doodstraf. En David, die verlangde eigenlijk naar Absalom, maar die wist niet hoe hij dat voor elkaar moest krijgen, om Absalom weer in zijn nabijheid te krijgen. Want wat is het probleem? Het probleem is dat Absalom iets fout had gedaan, dus er moet eigenlijk recht gebeuren, en David was de hoogste rechter in dat land. Maar hij wilde eigenlijk ook genade bewijzen. En recht en genade. Hoe doe je dat nou? Hoe krijg je dat nou bij elkaar? Nou, was er Joab, de legeraanvoerder van David. En die had een slim plan bedacht. En die zocht een vrouw, een wijze vrouw uit Tekoa. En hij zegt tegen haar, dit moet je David vertellen. En zij spelt David een verhaal op de mouw. En eigenlijk is dat het verhaal van Kain en Abel. Ze zegt namelijk, mijn twee zonen gingen in het veld in, maar ze kregen ruzie en de een heeft de ander doodgeslagen. En nou willen de mensen die ander ook doden. Want ja, er moet recht gebeuren. Maar dan ben ik alle twee mijn zonen kwijt. Help, ik wil genade hebben. En zij pleit bij David voor genade. En David die gaat haar gelijk geven. En dan zegt ze, ja maar ho, het gaat eigenlijk om uw eigen situatie. En dan zegt ze deze volgende tekst. Wij zullen immers zeker sterven en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. Zij neemt ook dat beeld van dat water en dat water staat dus voor het leven. Kijk, en als ik dat, sorry Sonja, maar als ik dat op de aarde uitgiet, dat water krijg ik nooit meer hierin. Dat is onomkeerbaar. En zo is het leven, als dat wegloopt, dat is onomkeerbaar. Wij krijgen dat niet meer goed. Wij krijgen dat niet meer in dat glas. Maar, zegt ze, God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. En wat gebeurt er? David die accepteert dat. En die zegt, ja, dat heeft Joab zeker, ja hoor, inderdaad, het hele verhaal komt uit. En Joab mag Absalom terughalen. Maar het komt in die relatie niet goed. David krijgt dat niet bij elkaar, dat recht en die genade. En Absalom, die verblijft in Jeruzalem 2 jaar lang, zonder dat hij David ziet. Hij mag niet bij David op bezoek komen. Het is tragisch, het zijn familiedrama's. En Absalom ging daaronder gebukt. Wij beschouwen Absalom vaak als een slecht iemand, want hij ging in opstand tegen zijn vader. Hij probeerde op slinkse manier het volk achter zich te krijgen en dat is hem gelukt ook. Hij begon een opstand tegen koning David en hij had bijna gewonnen. Het loopt slecht af met Absalom, dus wij denken, ja, Absalom. Maar bedenk waarom Absalom tot deze daad kwam. Hoe erg hij eronder leed dat hij niet bij David aan het hof mocht komen. Hij was miskend. Ondanks dat hij wat hij gedaan had natuurlijk, maar hij vond zichzelf miskend. Wij hebben dat allemaal misschien wel een beetje, want ook wij zijn in zekere zin allemaal miskend. Wij hebben nooit van onze ouders de volmaakte liefde gekregen. Misschien dat velen hier hele geweldige ouders hebben, dat hoop ik. Maar zelfs fantastische ouders kunnen niet die volmaakte liefde geven waar eigenlijk ons hart naar verlangt. Bedenk dat wij gemaakt zijn, ontworpen zijn voor het paradijs waar alles volmaakt is. En dat we leven in een onvolmaakte wereld. Dus wij maken dingen mee die niet zo fijn zijn. We zijn teleurgesteld en we hebben daar vaak pijn van. In zekere zin zijn wij slachtoffer. En hoe gaan we daar dan mee om? Nou, het zou kunnen zijn dat wij zoals Job zeggen van nou, alles wat mij overkomt, dat heeft God gedaan. We kennen het verhaal van Job, alles werd hem afgenomen. Hè? Als een vee, zelfs zijn 10 kinderen, in 1 klap, al zijn 10 kinderen dood. Als er iemand geleden heeft, dan is dat Job wel. En zelfs dat was nog niet voldoende, ook zijn gezondheid werd hem afgenomen. Wat was de reactie van Job? In eerste instantie, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is geloofd. Die tekst die kennen we wel en wij vinden dat fantastisch van Job en het is het ook. Maar als je dat boek leest, dan komen die vrienden van Job op bezoek en die beginnen op hem in te praten en dan wordt Job toch een beetje meegenomen daarin. En diverse keren zegt hij, ja, als ik mijn zaak maar kon bepleiten voor God, als ik maar voor de rechter kon verschijnen, dan zou hij mij wel gelijk geven. Waarom overkomt mij dit allemaal? En dit komt in dat boek een aantal keren voor. En wat is het antwoord van God? Het is een heel vreemd antwoord eigenlijk. God die in het eind van het boek openbaart zichzelf aan Job. En hij zegt, dit ben ik. Dit allemaal heb ik gemaakt. Kan jij daarbij, Job? Totaal niet. En Job moet erkennen, oh, ik heb wel dingen gezegd, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet mogen doen. Wij denken vaak dat wij in ons recht staan. Ik denk wel eens van nou, ach Heer, ik doe zo mijn best voor u. Moet ik nou van de week zo vaak nat regenen? dit is toch, kan het nou niet eventjes een klein beetje anders? En dat zijn dan nog maar de tijdelijke ongemakken. Ik ben vrijdagochtend op een harde manier tegen het asfalt aangekwakt met mijn fiets. Ik denk, oh, Heer, waarom nou? Ik deed toch helemaal niks fout? Ja, zeggen jullie, dan moet je maar niet op zo'n rare fiets fietsen. Dat is natuurlijk ook zo. En het is ook heel kinderachtig om zo te reageren. Maar wat met blijvende pijn? Kijk, ook in mijn leven zijn er dingen die niet in relaties naar familie, naar mijn kinderen, die niet goed zijn. En wat zeg ik dan? Zeg ik dan, nou Heer, het duurt nou al zo lang. Die pijn die ik daarvan heb, die moeite, dat duurt nou al zo lang. Kunt u dat nou niet veranderen? We geloven toch in een Heer die alles verandert. En het gebeurt niet. Die pijn, die wordt niet weggenomen. En wat ik moet leren en wat Job heeft geleerd, is dat ik die houding opgeef. Dat ik zeg, nou, ik eis niks meer. Het is eigenlijk een eisende houding. Hè? Van, ach Heer, ik probeer toch mijn best te doen. Waarom? Die houding, het is eigenlijk een eisende houding, die moeten we helemaal opgeven. Want wij moeten niet vergeten dat wij de verstotenen zijn die weer in genade is aangenomen. We hebben geen enkel recht van spreken ten opzichte van God. En pas als we die houding opgeven, dan geldt dit. Kijk, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, die tekst die kennen we natuurlijk allemaal wel. En we hebben het ook gezongen. Levend water moet door ons heen stromen. Kijk, als je bedenkt, oh wauw, stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. Dat is aantrekkelijk. Als wij allemaal zo zijn, dan, nou ja, dat kan niet anders dan dat we dan een aantrekkelijke gemeente zijn, dan een aantrekkelijke kerk met elkaar. En we zijn op weg. Ik ben op weg. Ik ben er nog niet. We zijn met z'n allen op weg. We zijn er nog niet. Maar als we deze tekst begrijpen, en we begrijpen deze tekst alleen maar als we ons realiseren, hebben wij nog dorst? Of zijn we al tevreden met ons leven? Denken we, nou ja, we vullen ons leven gewoon met ons werk, met onze hobby's. Daar is toch helemaal niks mis mee? Nee hoor, op zich zijn al die dingen, daar is niks mis mee. Als we denken van, nou, ik heb de meest openlijke zonde. Een verslaving aan alcohol of een verslaving aan het kijken naar porno of een verslaving aan verdovende middelen. Daar heeft de Heer mij van verlost. Nou, dan is het toch goed. Maar let op de subtiele zonde in ons leven. De zonde namelijk dat wij zo'n eisende houding hebben van, ach Heer, eigenlijk doe ik het toch wel goed en dan zou toch wel dit in mijn leven kunnen gebeuren. En dan zouden toch mijn kinderen, die zouden toch wel tot geloof moeten komen. Of waarom zijn die dierbaren mij dan ontvallen? Als we dat opgeven, dan kunnen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Wat betekent dat nou, stromen van levend water? Zelf denk ik dat, ja, ik ben op weg om dat te ontdekken, wat dat betekent. Het betekent onder andere dat de liefde van God in ons hart is uitgestort, zoals Romeinen 5 dat zegt. En alles, alle eisen die wij hebben, alle verhinderingen die wij hebben om dat levend water te gaan laten vloeien, dat is zonde. En die zijn niet zo zichtbaar hoor. En ik kan mij bijvoorbeeld werpen op het keihard werken voor de gemeente. Ja, dat, en dan denken jullie, oh, die heeft het toch wel aardig voor elkaar hoor. Die Wim, hij heeft een aardig huis, hij heeft een gezin, hij heeft leuk werk, hij kan nog een beetje piano spelen. Nou, dat is toch wel, hè? Nou, maar u weet, u kent mijn worsteling niet. Ik worstel ook. Mijn worsteling bijvoorbeeld is, ik ben altijd moe. Dat is mijn doorn in het vlees misschien wel. En dan denk ik, oh heer, moet ik nou alweer, kunt u nou niet even iets meer energie geven gewoon? Dat is toch, nou, ik moet leren, dat moet ik opgeven. Ja? Wat zei de Heer tegen Paulus? Mijn genade is uw genoeg. Mijn genade is uw genoeg. Al dat soort pijn, moeite, dingen waar we last van hebben. Soms lost de Heer het op, maar heel vaak ook niet. Hè? En is het onze houding wat het grootste probleem is. Wij moeten echt dat helemaal proberen weg te doen. Stromen van levend water zullen dan uit ons binnenste vloeien. En na zo'n zware preek sluit ik nog maar even af met een cartoon. Over liefde gesproken. Ja. Wij zijn zo blij dat de Heer niet zo is als die vader, hè? Want wij mogen altijd bij de Heer Jezus terugkomen. Wat we ook verprutst hebben. En de Heer Jezus die weet het allang wat we gedaan hebben. Ja? We mogen altijd weer opnieuw beginnen. God heeft plannen uitgewerkt om de verstotenen weer bij zich te krijgen. En dat plan, nou ja, dat kennen we. Dat is de Heer Jezus die voor onze zonde gestorven is. En wij zijn weer in zijn vrijheid en in zijn nabijheid aangenomen. En wij mogen daarvan genieten. Nou, dat was een korte preek, denk ik. En we gaan zingen lied 596. Als de muziekmensen...